Nieuwe Bijbelvertaling. Het zegt... Als je geen Bijbel hebt, kan je op het scherm kijken als broeder Jo het erop toont. Voilà. Ik heb dit gezegd, dit is Jezus die spreekt, ja. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar hou moed, ik heb de wereld overwonnen. Amen, laat dat even in je hart zinken. Jezus zegt dat jullie vrede vinden bij mij. Ook al ga je het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar hou moed, want ik heb de wereld overwonnen. En laten we dat samen even koppelen aan Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 7. Ook in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit is Paulus, die spreekt naar de kerk in Filippi. En hij zegt het volgende. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Wie van jullie heeft alles gezondigd tegen deze vers? Ja, steek allemaal je hand maar op. Wees altijd verheugd. Paulus, waarover heb je het? Heb je dan nooit een slechte dag? Ja, die man die is gestenigd geweest, die is voor dood achtergelaten, die heeft honger gekend, die is schipbreuk geleden, die heeft als dakloze geleefd, die heeft in weelde geleefd, die heeft alles gekend. Toch zegt hij, hey, laat de Heer u vreugd blijven, hè? Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Oei, nogal, dan kunnen we ons hand ook maar meer opsteken, zeker. Amen. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Ik hoop dat u niet bekend staat als een agressieve man, maar als een vriendelijke man. Amen. Want de Heer is nabij. Met andere woorden, de Heer is steeds daar waar we gaan. We kunnen ons niet onttrekken van zijn zicht. U denkt misschien, oh, de Heer kijkt niet meer. De Heer kijkt overal mee. De Heer is nabij. Wees, maar hier komt het vooral. Ik wil vooral naar vers 6 focussen. Want als we vers 6 kunnen meester zijn, dan is vers 4 en 5 makkelijk. Het is niet makkelijk om altijd verheugd te zijn, om altijd vriendelijk te zijn. Maar het is meestal omdat er vers 6, we zijn bezorgd. We hebben problemen, we focussen over allerlei negatieve dingen. Dus daarmee vers 6, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, dat is die vrede waarover Jezus het had. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. Wees over niets bezorgd. Paulus spreekt nogal in uiterste. Hè? Wees altijd verheugd. Wees vriendelijk. Wees over niets bezorgd. Vraag God, dank hem. En dan zal de vrede van God uw gedachten en uw hart bewaren. Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam. Heer, ik bid, Heer, vandaag dat elke nieuwkomer, elke bezoeker, elke persoon die vandaag is gekomen, vandaag een nieuw woord van God mee naar huis mag nemen in hun hart, Heer. En dat de vrede van God waarover u heeft gepredikt en gesproken, ons zal bewaren, in Jezus' naam. Amen. Wanneer Jezus deze vers zei in Johannes 16, vers 33, sprak hij tegen zijn leerlingen, sprak tegen zijn volgelingen. Hij zei, zij die mij gaan volgen, zij die mijn leer ter harte nemen, je zal het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar hou moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus sprak rechtstreeks tot zijn leerlingen uit die tijd. Maar het principe geldt nog steeds voor ons vandaag. Hij sprak rechtstreeks tot zijn leerlingen die het zwaar te verduren ging krijgen. Zij hebben moeten lijden. Zij kregen te maken met beproevingen. Zij kregen te maken met offers brengen voor het koninkrijk van God, om het te zien vorderen in hun leven en in de levens van anderen. Wij christenen in deze westerse wereld, wij hebben niet te maken met dezelfde beproevingen die zij te maken hadden. Ik bedoel, er is nog nooit iemand gestenigd geweest waarschijnlijk. Er is nog nooit iemand hier opgesloten in de gevangenis omdat ze de naam van Jezus verkondigen. Er is nog nooit iemand bespuwd of beschimpt. He, of zijn job verloren omdat ze de naam van Jezus belijden. Wel, in de eerste eeuw was dat allemaal schering en inslag. En de ene dag op de andere werd daar een nieuwe religie gevormd. De aanhangers, de volgelingen van Jezus, de christenen. Zij die de leer van Jezus volgden. En de Joden hadden het niet zo nauw met deze nieuwe secte. Ze noemden het een secte die voortkwam uit het judaïsme. En dus de Joodse religie vervolgde hevig de pas geborene vroege kerk. Ze sloten mensen op, ze martelden mensen. Ze houden mensen onder dwang om maar de naam van Jezus te ontkennen. En toch zei Jezus, onder deze vervolging, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed. Houd moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Amen. Halleluja. Niet alleen de Joden vervolgden ze. Nadien kwamen de Romeinen. Zij waren nog een stuk erger. De Romeinen heersten over het gebied. Zij sloten ze op. Ze lieten ze in de arena rondparaderen. En lieten ze opeten door leeuwen. En afgeslacht worden door gladiatoren. Allemaal voor brood en spelen. Laten we die christenen nemen. Want die christenen doen toch niet terug. Zij hebben gehoord van die man Jezus. Die zei keer de andere wang. Dus je kan ze slagen. Je kan ermee rond wandelen, lopen. Weet ik veel. Je kan er alles mee doen. Ze doen toch niets terug. En dan werden ze in die arena's afgeslacht. En deze mensen, deze christenen moesten het doen in die tijd met één ding. De belofte van de Heer dat zij, ik heb vrede gebracht in deze wereld. Ik zal vrede bij je brengen. Amen. Houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Ze hadden geen Bijbel. Amen. Ze hadden geen tablet, ze hadden geen internet, ze hadden geen communicatiemiddel. Ze hadden deze mooie gebonden papieren versie van de Bijbel. Hadden ze niet. Het enige wat zij hadden waren overleveringen van iemand daar iets zei en had dat opgenomen in zijn verstand, had dat ergens op een perkament, weet ik veel wat, opgeschreven. Daarmee moesten zij het overleven, de woorden van Jezus, maar wat zij wel hadden, was een groot geloof. Een groot geloof, halleluja. Dat zij, als Jezus zei, ik heb de wereld overwonnen, hou moed en de vrede van God zal je bewaren, dan zal dit ook gebeuren. Ik zal niet ingeven, ik zal niet neerbuigen voor deze heidenen. Ik zal niet neerbuigen voor deze valse goden. Halleluja. Niet alleen hadden ze de belofte van Jezus ter harte genomen, maar ze hadden ook de Heilige Geest. Amen. Ze hadden de Heilige Geest waarvan Jezus zei, ik zal u niet alleen laten. Ik zal bij u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal de belofte van de Vader sturen. Amen. Heeft iemand vandaag de dag de Heilige Geest ontvangen? Als je het nog niet hebt ontvangen, de Heer wil het u geven. Want Hij wil niet alleen dat je dit leest op een scherm. Hij wil dat je het ervaart in je leven. Hij wil dat wanneer alles tegenslaagt in je leven, wanneer je denkt dat alles tegen je komt, dat je de woorden begint op te zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Hou moed. De vrede van God zal bij je zijn. Halleluja. Dank u, Jezus. Zie, de Heer was dood. Hij was begraven, maar hij was ook opgestaan. En dat is hetgeen dat zij geloofden. Want zij geloofden omdat hij zei, ik heb de wereld overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. De dood heeft voor mij geen grip meer op mij. Snap je wat ik wil zeggen? De dood is niet meer het laatste woord. Voordat Jezus was gestorven, begraven en opgestaan, had niemand enig zicht op een eeuwig leven. Ja, ze dachten wel dat God ging op de laatste dag de mensen opstaan. Maar nu was Jezus opgestaan als de eerste vruchten van nog velen die moesten komen. En omdat Hij is opgestaan, zullen al degenen die in Hem geloven en die zijn geest hebben ontvangen, samen met Hem mee opstaan. Vandaag de dag zijn er veel mensen die niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Die zeggen van, dat is een fabeltje, dat is een leugen. Je hoort dat waarschijnlijk nu ook in de media. Ja, dat is iets dat ze hebben verzonnen. Een mythe waardoor dat de mensen alleen heviger bij Jezus zouden komen aansluiten als christen. Het is een mythe. Iets dat ze hebben gefabriceerd om een nieuwe godsdienst uit te vinden. Maar laten we even logisch nadenken over dat argument. Denk je nu echt dat een handvol mensen, 12, alle ene is afgevallen. Denk je nu echt dat 11 mensen tezamen zijn gekomen en hebben besproken en afgesproken, weet je wat mannen, laten we verkondigen, onze Jezus is dood, maar laten we verkondigen dat hem is opgestaan uit de dood. Met welk motief zouden ze dit verzinnen? Wat gaan zij daaruit krijgen? Het is niet dat ze rijk van zijn geworden. Hè? Zij zijn allemaal dood en gestenigd en de martelaarsdood ervaren. Hoe kan je een leugen trouwens volhouden onder immense druk? Hoe lang kan je een leugen volhouden als je weet dat ze u gaan vermoorden, dat ze uw gezin gaan vermoorden, dat ze uw kinderen gaan vermoorden en hetgeen je vertelt is niet waar? Hoe lang kan je dat volhouden? Er is een man genaamd Charles W. Colson. Hij zegt het volgende. Ik kan het niet in het Engels zeggen, ik heb het vertaald. Hij zegt het volgende. Ik weet dat de heropstanding van Jezus een feit is. En Watergate heeft het bewezen. Weet iedereen wat Watergate is? Het schandaal van Watergate in de jaren 60 onder president Nixon. Dat was een heel schandaal. In ieder geval, hij zegt, ik weet dat de heropstanding een feit is en het schandaal van Watergate heeft het bewezen. Hoe? Omdat 12 mannen hebben getuigd dat ze Jezus hebben zien heropstaan van de dood. Daarna hebben ze deze waarheid gepredikt voor 40 jaar. En nooit hebben ze het ontkend. Ieder van deze mannen werd geslagen, gemarteld, gestenigd en in de gevangenis gezet. Ze zouden dit niet hebben ondergaan als het allemaal een leugen was. Watergate was een schandaal waarin 12 machtige mannen, een van de machtigste mannen van de wereld op dat moment in de Verenigde Staten onder president Nixon, was een schandaal waarin 12 machtige mannen waren betrokken en ze konden niet eens een leugen volhouden voor 3 weken. Want toen is alles uitgekomen. En je vertelt mij dat 12 apostelen een leugen zouden volhouden voor 40 jaar lang? Absoluut onmogelijk. Dit is wat deze man heeft gezegd. Hij zegt met andere woorden, het is een feit. Voor 40 jaar lang predikt ze, hij is opgestaan. Ook al worden ze geslagen, gemarteld, gestenigd, begraven, gedood. Als nog ineens de 12 machtigste mannen van de wereld onder president Nixon een leugen voor 3 weken konden volhouden. Amen. Elke leugen onder een of andere vorm van druk komt naar boven. Zelfs Lance Armstrong, uiteindelijk, na ze zo lang te hebben gecheat met zijn doping, hè, altijd straalhard voor de kamers hebben gelogen. Ik heb nooit doping gepakt. De druk werd hoger, de druk werd immenser. Er kwam meer en meer naar boven. Om duur kon hij niet anders dan toegeven. Deze apostelen, deze volgeling van Jezus, hebben hem niet alleen zien opstaan, ze hebben hem zien wandelen, ze hebben hem gevoeld en hij leeft in het midden en in hun hart. En kan je niet anders zeggen dan hij leeft. U mag me dood doen, ik zal blijven leven. Halleluja. U mag mij stenigen, weet ik veel wat je kan doen tegen mij, maar ik weet wat ik weet. En het is de waarheid. En de waarheid zal ons vrijmaken. Halleluja, dank u Jezus. Wanneer je begint te geloven dat Jezus bij is, dat hij is opgestaan en voor je zijn geest heeft gegeven, dan ga je beginnen wandelen, wat we noemen wandelen in geloof. Stilaan ga je beginnen te beseffen, hij is in controle. Hij heeft de touwtjes in handen. Niets gebeurt er zonder zijn toestemming, zonder dat hij ervan weet, zonder dat hij het toelaat. En daarom dat volgelingen van Jezus een doel hebben. Ze hebben een bestemming. Maakt niet uit wat er gebeurt op weg naar de bestemming, zolang dat we maar op de bestemming geraken. Halleluja. En ze zullen er geraken, want Jezus is met hun. Jezus heeft gezegd, je gaat deze reis niet alleen moeten ondergaan, ik zal bij je zijn, tot het einde der tijden. Als jij een volgeling bent van Jezus, dan kan je die belofte claimen die hij maakt. Dan kan je zeggen, hou moed Bart, hou moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Hou moed, er wacht voor mij iets na dit leven. Hou moed, want de Heer is mijn vreugde. Wees altijd verheugd. Wees altijd vriendelijk. De Heer heeft het mij opgedragen. En als ik zijn volgeling ben, dan gaat hij mij de kracht geven om het mogelijk te maken. Datgene dat hij mij opdraagt. Natuurlijk, ik heb gezegd, als je een volgeling bent van Jezus. Een discipel. Een discipel is anders dan een fan zijn van Jezus. Amen. Jezus had vele fans. Hij had vele fans. Die er allemaal stonden met een bord. Woehoe, Jezus. Genees mij. Hey, kom ons brood eens vermuldigen. En vermenigvuldigen. Jezus had duizenden fans. Amen. Maar waar waren ze allemaal, al die fans, wanneer het moeilijk werd? Waar waren al die fans wanneer Jezus werd vervolgd? Amen. Waar waren al de fans wanneer Jezus zijn doctrine een beetje harder begon te worden en zei, als je niet van mijn bloed drinkt en niet van mijn vlees eet, kan je geen deel uitmaken van mij. En iedereen kreeg, oh, wat is dat voor een rare kwast, hè? Ik dacht dat dat normaal was. Ik kwam hier gewoon voor mijn genezing, hè? Ik wil uw bloed niet drinken en uw vlees niet eten. Dat waren fans. Hè? Dat zijn de mensen die zijn gekomen om de broden en de vissen te zien vermenigvuldigen, maar slechts weinigen van de massa volgden hem voor wie hij werkelijk was. Je kan een fan zijn van Jezus, maar geen volgeling. Een discipel zijn van Jezus is iemand, een volgeling van Jezus. Een discipel is iemand die gedisciplineerd is in de leer van Jezus. Amen. Heb ik zelf verzonnen. Een discipel is iemand die gedisciplineerd is in de leer van Jezus. Halleluja. Iemand met andere woorden die hem volgt. Ook al gaat hij weg soms. Bobbelig zijn. Amen. Jezus zei in Matteüs 28, 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn... Amen. Tot mijn discipelen. Ga weg, zegt hij. Allee, ga niet weg van. Hè. Ga op weg. En maak van alle naties discipelen van mij. Hij zei niet, maak fans van mij. Hè? Maak cheerleaders van mij. Maak discipelen. Met andere woorden, vermenigvuldig u. Jij bent mijn leerling, jij volgt mij. Dat is goed. Maak iemand anders tot mijn leerling. Maak ze geen leerlingen en volgelingen van jezelf. Maar maak een leerling van mij, van Jezus. Geen fans van Jezus, maar volgelingen. We kennen de fans. Het zijn mensen die zo'n sticker hebben op hun auto. Alleen niks tegen stickers op de auto waarop staat I love Jesus. Een t-shirt dragen, een kruisje rond hun nek. Maar eigenlijk, nadien, ze leven gewoon gelijk de eerstvolgende wereldse mens. Snap je? Ze houden van de woorden van Jezus. Ze quoteren Jezus en ze vinden het heel wijs. Zijn uitspraken. Maar het is zowat op hetzelfde niveau als de uitspraken van Boeddha bijvoorbeeld. Ik ben wel een fan van Jezus, maar geen discipel. Ik heb niks tegen die bumperstickers op je auto. Je mocht je erop plakken van I love Jesus. Als je vindt van dat is goed om te evangeliseren. Doe dat maar leef het dan ook. Amen. Ik ben een volgeling van Jezus, leef het dan ook. Want een discipel zal steeds toegang krijgen tot het intieme hart van de Vader. Een volgeling van Jezus krijgt steeds toegang tot het intieme hart van Jezus. De fans niet. Fans krijgen de mirakel en de tekenen. En hij zal dat niet weerhouden voor zij die erom vragen en zij die hongerig zijn. Maar willen we meer dan alleen zijn hand, wat zijn hand kan geven? Willen we ook niet zijn gezicht zien, wie hij is? Niet alleen wat hij kan doen voor ons, maar wie hij is. Volgelingen van Jezus ervaren die vrede tijdens stormen. Zoals Jezus tijdens... Na het vermenigvuldigen van de brood en de vissen, zei hij tegen zijn volgelingen, ga in de boot, roei en ga naar de overkant. De massa mensen moest thuis blijven, moest achterblijven. Maar het waren zijn volgelingen die in de boot stapten en naar de overkant gingen. Wat gebeurde er? Er kwam een storm, een hevige storm. Jezus was niet met hun in de boot, maar ze riepen uit. En opeens zagen ze daar een schim wandelend over het water, u kent het verhaal, naar de boot toekomen. En hij gelastte Petrus om uit de boot te stappen en naar hem toe te wandelen. Petrus gehoorzaamde, u kent het verhaal. Wat ik wil zeggen is, de kerk, de gemeente, de volgelingen van Jezus zitten in een boot. Ze zijn op weg naar de andere kant. Ze zijn op weg naar onze eeuwige verlossing. Halleluja. De fans, de massa staat daar aan de oever. Ze zijn blij met hun brood en hun vissen. Hun buik is gevuld. Maar wil je meer van Jezus, moet je bij hem in de boot stappen. Naar de overkant gaan. Het kan soms zijn dat Jezus afwezig lijkt. Maar heeft gezegd, ga al maar. Ik kom u tegemoet, zei hij. Ik kom u tegemoet. Hij komt naar ons toe. In het midden van die stormen. En dan zijn er momenten in ons leven dat we uit die boot moeten stappen. Dat we moeten wandelen over de stormen. En dat de vrede van God onze harten en onze gedachten zal bewaren in Jezus Christus. Daarom dat hij zei, wees over niets bezorgd, zegt Paulus. Maar vraag God, wil je terug, broer Jan? Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat... Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wie van jullie heeft alles meegemaakt, dat laatste deel? Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Heb je al schat dat normaal zou je helemaal zot moeten worden? Je zou angstig moeten worden, maar op de een of andere reden blijf je gewoon kalm. En je zegt van Jezus, u bent in controle. Wanneer mensen naar je kijken, denken van, hé joh. Zo zou ik nooit kunnen reageren. Ik zou al helemaal ondersteboven zijn. Angstig en freak out. Maar die blijft rustig. Dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. En die zegt van de Heer is in controle. Halleluja, Heer is in controle. Wees niet bezorgd. Maar vraag aan God wat u nodig hebt. Dank hem in al uw gebeden. Vind je dat niet opmerkelijk om iets te vragen en tegelijkertijd te danken? Dat is geloof. Dat is geloof. Amen. Meestal, mensen in de wereld, kinderen ook, ze danken wanneer ze iets krijgen. Amen. Volwassenen ook hoor. Ze danken, als ze al goed zijn opgevoed tenminste. dan geven ze al een dank u. Hè. Tegenwoordig, kinderen is ook van, hebben. Maar bij de Heer is het, vraag het en dank hem al. Waarom? Omdat je vertrouwen hebt. Dat Hij zal voorzien in uw behoeften. Wanneer ik Hem al dank voordat ik heb ontvangen, is het een teken dat ik geef aan mijn Heer dat ik geloof heb in Hem en dat ik Hem vertrouw. En wanneer je Hem vertrouwt, zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Danken is een uiting van geloof en vertrouwen in Hem. Je komt heel simpelweg, is dat, Heer, ik kom tot u in gebed. Heer, ik weet absoluut niet wat er gaande is in deze situatie, maar ik ben zo angstig. Ik heb uw vrede nodig. Ik heb dit en dat nodig. Ik dank u al, omdat u reeds een oplossing gaat bieden. Ik dank u al, omdat er een weg gaat geopend worden. En ik weet niet welke weg, maar ik weet, u bent goed. Goed. Oh. En u begint te zingen. En je begint hem te danken in je gebed. Waarom? Omdat je weet, hij gaat op de een of andere manier opdagen. Want hij heeft het voorheen gedaan. Dus waarom nu niet? Halleluja. Kijk wat hij zegt. Je hart en je gedachten zal bewaren worden. Het hart is het gevoelscentrum. Hè? Het spreekt over je gevoelens. Je gedachten, ja, dat spreekt hier over je brein. Hetgeen tussen je twee oren zit. Natuurlijk, die twee werken hand in hand. En die beïnvloeden elkaar. Wanneer ik onsamenhangende gedachten krijg en heb, u heeft het allemaal wel eens meegemaakt, controlerende gedachten, angstige gedachten die opeens uit het niets komt, dan heeft dat een effect op mijn hart, op mijn gevoels. En je begint ineens harder en een tik en je begint te ijsberen en rond en sommigen onder ons worden kwaad en gefrustreerd en gaan op muren slagen en verder, omdat die gedachten binnenkomen en dat een invloed heeft op ons hart. Andersom ook, hebt u al eens meegemaakt dat je opeens een gevoel krijgt, zonder aanleiding, je bent gewoon aan en ineens begin je slecht te voelen. En neerslachtig. Het kan ook van duivelse oorsprong zijn natuurlijk. En dat heeft een effect op je gedachten. En je gaat beginnen te denken, maar wat is er nou toch allemaal met mij? En wat ben ik hier toch voor een loser? En nu zit ik hier weer depressief te zijn. En ik weet niet wat er mis is met mij. En ik kom mijn bed amper uit en ik voel me zo neerslachtig. En je begint te denken. En om het duur, je hart en je gedachten zijn één wrak. Omdat die elkaar beïnvloeden. Maar de Heer heeft gezegd, die twee dingen, je hart en je gedachten, zal ik bewaren. Halleluja. Geef je zorgen aan mij, want wees over niets bezorgd. Wees verheugd. Dank mij en vraag dingen aan mij, want ik sta daar om uw last en uw zorgen op te nemen. Maar wees één ding zeker, dank me maar. Dank me van tevoren. Halleluja. Dank me van tevoren. Halleluja. Dank u, Jezus. Iedereen van ons kent Psalm 23. Oh, de meeste toch. Wanneer die gedachten komen, hè? Of die gevoelens komen, zijn een verleiding om je vrede die je hebt in Christus weg te nemen. Je probeert je vrede weg te nemen. We moeten er actief tegen ingaan met het woord van God. Met wat Hij heeft gedaan en wat Hij zegt wie we zijn. En een van die mooie versen die je hebt is Psalm 23. En deze psalm heeft mij al veel rust gegeven. Heeft me al veel vrede gegeven. Psalm 23, ik zal je rap even opzeggen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Er was een tijd dat ik hem van buiten kende. Ik ben het vergeten, ik moet hem terug opnieuw van buiten kennen. Want dan kan je het, waar je ook bent, dan heb je geen Bijbel nodig. Dan moet je niet zeggen, oh God dan nu weer, oh, iets met herder, iets met schapen. Als je die van buiten kent, dan kan je dat deel per deel, vers per vers afzeggen. Hij laat mij rusten en ik beeld me dan altijd in dat ik een schaap ben. Hij laat mij rusten, hij is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij laat me rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. En Tim, dan moet je denken aan die wei die je daar hebt gehuurd, daar waar je paard op staat. Jij kent het fantastisch. Halleluja. Dan moet je denken aan die wei waarop je paard staat. Het ziet er nog heel groen uit, hè? Tot nu toe. En hij denkt dat je daar een schaap bent. Rust in groene weiden, voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij me. Uw stok, uw staf, ze geven me moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. Ik heb daar ooit een heel serie over gepredikt. Ik denk 6 boodschappen lang. Elke vers een boodschap. Het staat nog altijd online op de website. Dus als je diepere betekenis van deze vers, vers per vers, wilt weten, ga online en je kunt er verder meer wijsheid uit krijgen. Nu, maar wat ik wil zeggen is, velen kennen en quoteren het. En er is heel veel wijsheid in deze psalm. Maar de enige manier waarop je al die beloften kan claimen, en dat hij me voert langs water, dat hij me laat rusten in groene wei, en al die beloften. De enige manier waarop je al die beloften kan claimen, is dat je vers 1 uitvoert. En vers 1 zegt: de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. En dan kan je al die rest gaan claimen. Maar als je het eerste niet zegt, en het eerste niet de Heer je herder niet maakt, en niet vanuit je hart te zeggen, als de Heer mijn herder is, dan ontbreekt mij niets. Dan heb ik niks meer nodig. De Heer is mijn herder. Hij zal voorzien. Amen. Maar velen willen, ik al wandel ik door een diep dal vol duisternis, de Heer zal bij mij zijn. Maar ze maken niet de Heer hun herder. Snap je? Zie, de job van een goede herder is te waken over zijn kudde. Dag en nacht. De job van een herder stopt niet om 5 uur in de namiddag en gaat naar huis en zegt van: schapen, joe het morgen, hopelijk zijn jullie er allemaal nog. Hè? Hey, als dat zo'n herder is, ja, binnen een paar weken zijn ze schapen allemaal dood. Want vossen, wilde honden, wolven zullen de kudde decimeren omdat ze weten, die herder is naar huis. De herder is weg. Nee, een goede herder slaapt bij zijn schaap. Hij slaapt met 1 oog open. En bij het minste gevaar springt hij in het veld om die dief, om die verdelger, om die vernietiger af te weren. Dat is nodig voor de schapen. Weet je waarom? De schapen moeten weten dat er een beschermer is. Dat er een herder is in de nabijheid. Want anders gaan ze niet slapen. Ze moeten weten dat er iemand is die bij elk soort gevaar er tussen beiden zal komen. Amen. Want dit zal een band kweken met hun herder. De schapen zullen leren dat wanneer ze hun herder zien, ze hun beschermer zien. Dit is echt de schaaptheologie. Amen. Ze weten dat wanneer hun herder een goede beschermer is, dat ze veilig zijn. Schapen in de handen van een goede herder zijn minder angstig. Ze vertrouwen op hun herder. Ze weten, ook al zijn er roofdieren aan de andere kant van het hek, onze herder beschermt ons. Mijn broeders en zusters, Jezus' aanwezigheid drijft angst en paniek weg. Jezus leert ons om op hem te vertrouwen. Inderdaad, slechte dingen kunnen ons overkomen. Amen. Maar je kan kiezen. Ga ik angstig door het leven? Bang zijn voor de dag van morgen? Of ga ik vertrouwen op God als mijn goede herder, die me nooit zal verlaten? Maar wat ik ook meemaak, hij is naast me. Hij is mijn rots. Hij is mijn herder. Bij hem kan ik rustig gaan nederliggen. We hebben een verse openbaring nodig vandaag de dag. Van de bescherming van onze Heer. Jij weet nog niet voor wat de Heer je reeds heeft beschermd. Je weet niet voor wat de Heer je reeds heeft behouden. God heeft dingen tegengehouden waarvan ik niet weet dat hij heeft tegengehouden. Amen. Ik kon misschien al dood zijn geweest als de duivel zijn weg had gehad. Amen. Amen. De duivel zit waarschijnlijk constant aan te klagen. Hé, die broeder Bart, ik wil hem dood. Maar God zegt, nee, ik heb een hek van bescherming. Deze tijd is nog niet gekomen. Ik heb nog een plan. Moest het niet zijn voor de Heer? Hij had u al lang opgepeuzeld, broeders en zusters. De Heer beschermt ons. De Heer beschermt ons. Zonder de Heer zouden sommigen onder jullie hier zeker niet zijn. Zonder de Heer zouden sommigen onder jullie in de psychiatrie zitten. Zonder de Heer zouden allemaal verloren zijn en op weg naar de hel. Maar wij als schapen moeten leren vertrouwen en hem opmerken in ons dagelijks leven als de herder die te midden van zijn kudde loopt om ons het gevoel te geven van bescherming en vertrouwen. De Heer is mijn herder. Laten we allemaal eens staan. Vrede van God is iets om na te streven. Ik persoonlijk vind het een van de belangrijkste vruchten in mijn leven. Buiten de liefde van God. Want alles komt eigenlijk tezamen. Maar wanneer je vrede hebt, amen, dan heb je, ja, dan heb je vrede. Hè? Amen. Dan heb je rust. Dan maak je geen zorgen. Het is iets om na te streven. Het komt er niet van de ene dag op de andere. Het heeft vertrouwen nodig in onze herder. En hoe krijg je vertrouwen? Door met hem door een moeilijke situatie te gaan en te blijven volhouden aan zijn woord. Een discipel te zijn. Geen fan, een discipel. Een discipel krijgt de vrede van de Heer. Fans krijgen genezing en zo, maar ik wil de vrede van de Heer. Ik wil doorheen die storm gaan met mijn hoog opgeheven, wetende dat op één dag de Heer terugkomt voor mij. Halleluja, dat Hij er nu is voor mij om een verandering te maken in mijn leven. Halleluja, kunnen we allemaal onze handen heffen tot de Heer en bidden voor hetgeen dat Paulus heeft gepredikt. Wees over niets bezorgd. Heer, ik bid in de naam van Jezus dat vandaag we komen tot uw troon om onze zorgen neer te leggen aan uw voeten, Heer Jezus. Vader, ik bid, Heer Jezus, halleluja. Er is niemand zoals u, Heer. Halleluja, als er iemand is die een ziekte heeft, geef het aan de Heer.